En daarna zal uw Gods heilig en onfeilbaar woord gelezen worden uit het laatste boek van Gods woord en wel Openbaring. En daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17.
Na deze zag ik en zie, in een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de hengelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor een troon neder op een aangezicht, en aanbaden God, zeggende, Amen. De lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de Heer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen. Wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige eten. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Gemeente, velen hebben het boek Openbaring gebruikt om de toekomst te voorspellen. Velen hebben in het boek Openbaring voorspeld van Nero, later weer van Napoleon. En in de laatste dagen van Hitler, men meende op grond van Openbaring de ganse wereldgeschiedenis te kunnen aanduiden en te kunnen profeteren wat ons nog stond te wachten. En wie denkt dan niet aan de boeken van Alinsky, die zo'n kleine 10-20 jaar geleden verschenen waren, en waarin hij meende de ganse wereldgeschiedenis te kunnen profeteren en te kunnen voorspellen. Alles kon hij aanwijzen op grond van het woord van God en op grond van de Openbaring. Maar daartoe is het boek Openbaring niet geschreven. Het boek Openbaring is niet gegeven om de toekomst te voorspellen. Anderen hebben van Openbaring een godsdienst gemaakt en zweren bij het duizendjarig rijk. En het brengt niets anders dan verwarring in de kerken, ook in onze kerken. Nee, daartoe is het boek Openbaring niet geschreven, niet om de wereld en haar toekomst te voorspellen, niet om te spreken over duizendjarig rijk en wanneer het komen zal. Maar het boek der Openbaring is slechts geschreven met dat ene doel, namelijk dit, tot troost van Sion's kerk. Daartoe is het geschreven, omdat het volk van God in alle aanvechting en alle strijd zou weten dat hun koning gereed staat om hen straks eeuwig binnen te halen. Volk van God, dat boek is in het bijzonder geschreven voor u. Het is niet voor niets genoemd een troostboek voor de strijdende kerk. Johannes, hij zit op Patmos en het is de tijd van keizer Domitianus. En dat is een vrede keizer, een keizer die iedereen, die hem niet als God beleidt, verbandt of doodt. Maar dat middel is juist door de Heere gebruikt om Johannes af te zonderen op Patmos. Daar zit hij, Johannes, om het getuigenis van Christus, zo schrijft hij. En hij gaat dit boek schrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest aan degenen die met hem in de verdrukking zijn. Hij gaat het schrijven aan de verstrooiden, aan degenen die zijn in de grote verdrukking. En het geheim van openbaring is dit, en de Heer Jezus heeft het zelf gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat is het geheim van het boek Openbaring. Ik heb de wereld overwonnen. Ik zal komen, strijdende kerk, om u straks eenmaal boven te brengen. O, de strijdende kerk, zie ons, kinderen. Ze moeten door de strijd heen. Ze moeten door de oordelen heen. Ze moeten gelouterd worden in de strijd. Want ook Gods volk heeft het steeds nodig, voortdurend nodig, om getuchtigd te worden. Maar ze zullen door al die strijd thuiskomen. En daarom is het nodig dat u met mij een ogenblik teruggaat naar ons teksthoofdstuk en de hoofdstukken die daaraan vooraf gaan. En om het verband van ons teksthoofdstuk goed te kunnen begrijpen, moeten we een ogenblik met elkaar terug naar het vijfde hoofdstuk. En zoekt u dat maar met mij op. In hoofdstuk 5, Openbaring 5, ziet Johannes namelijk iets heel bijzonders. In Openbaring 5, daar ziet hij een rol die aan twee kanten beschreven is. Maar die rol is verzegeld met 7 zegelen. O, en dan roept de engel met grote stem: wie is bekwaam om het boek te openen? Want in dat boek, daar staat het hele heilsplan Gods. O, en dan is het stil in den hemel. Als de engel gezegd heeft: wie is waardig dat boek te openen? Dan is er een stilte in den hemel. Want niemand is waardig gevonden om dat boek te openen. O, en dan gaat Johannes wenen. Tranen rollen over zijn wangen. Want als dat boek niet geopend kan worden, dan kan Gods heilsplan niet uitgevoerd worden. En dan zal het nog eeuwig mis zijn met de kerk des Heren. O, hij schrijft, Johannes. Want er is niemand die het boek kan openen. Maar dan komt er opnieuw een stem en die zegt: Johannes, ween niet. Ween niet, Johannes, want er is er één die het wel kan. Eén is er die het boek kan openen. De leeuw uit Juda's stam. Johannes, hij zal het boek openen. En dan lezen we in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 6, dat hij het boek gaat openen. En dan gaat hij één voor één de zegelen verbreken. En als hij dan het eerste zegel verbreekt, wat ziet Johannes dan? Dan ziet Johannes daar aankomen een wit paard. En erop gezeten een ruiter met een boog in zijn hand. En een kroon der overwinning op zijn hoofd. En het paard gaat uit, overwinnende. O, welk een heerlijk gezicht mag Johannes zien. Daar gaat zijn koning op het witte paard. Met een boog en een kroon der overwinning op hem. Op zijn hoofd. En hij gaat uit, overwinnende. Maar daarna, als dan het tweede zegel geopend wordt, dan ziet hij een rood paard uitkomen. Het rode paard. En het rode paard brengt oorlog en slachting. Het heeft een zwaard bij zich. O, er zullen dus komen oorlogen. En velen zullen moeten sterven. En als dan het derde zegel geopend wordt, dan ziet hij uitkomen een zwart paard. En dat zwarte paard, dat brengt honger. Dat zwarte paard, dat brengt ongerechtigheid. Dat zwarte paard, dat brengt ellende over de wereld. En als hij dan het volgende zegel ziet geopend worden, het vierde zegel, dan ziet hij uitkomen het vale paard. En het vale paard, dat zal brengen de dood. O, dan zal door die honger en door dat zwaard velen sterven. En dan ziet hij geopend worden het vijfde zegel. En als dan het vijfde zegel geopend wordt, dan hoort hij wat. En wat hoort Johannes dan? Dan hoort hij het roepen van de martelaren. Dan hoort hij de martelaren bidden en zeggen: o, wanneer zult gij komen om recht te doen? Wanneer zult gij komen, heren, om te wreken ons bloed? En dan, als dan het zesde zegel geopend wordt, verschrikkelijk. Wat ziet Johannes dan? Namelijk dit, aardbevingen, verduisteringen van de zon. Ja, de zon, ze wordt zwart als een harenzak. En hij ziet de maan veranderen in bloed. En hij ziet de sterren vallen van de hemel op de aarde. En hij ziet het uitspansel toegerold worden als een boek. En hij ziet de bergen en de eilanden bewegen in hun plaats. Maar dan ziet hij nog iets veel verschrikkelijker. Dan ziet hij overal mensen komen. Overal komen mensen vandaan. Allerlei soorten mensen. Hij ziet koningen, rijken, machtigen, maar ook dienstknechten en slaven. In een totale verwarring ziet hij ze roepen en rennen. En zoeken om schuiling, hij hoort ze roepen. Valt op ons bergen en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op den troon zit. En van de toren des lams, want de grote dag zijn storens is gekomen. En die kan bestaan. Zo eindigt ons zesde hoofdstuk met die ernstige vraag. Wie kan dan bestaan? Voor die mensen is het te laat. Want het lam is gekomen. De dag van het lam. De toren des lams is aangebroken. Wie kan bestaan? Daar eindigt het mee. Is het ook voor u wel eens een vraag geworden? Want dat moet een vraag worden aan deze kant van het graf, gemeente van Urk. Als het straks uw vraag wordt. Als straks het lam terugkomt en de aarde begint te beven en u roept dan wie zal kunnen bestaan, dan is het te laat. Daarom is het voor u al een vraag geworden in dit leven. Heere, ik kan niet bestaan. Ik kan niet voor u bestaan. En wanneer ga je dat vragen? En wanneer ga je dat zien? Als de Heere met zijn gericht naar je toe komt. Als de Heere je voor zijn rechterstoel gaat dagen en zegt: betaal mij wat geschuldigd zijn. En je gaat zien dat je niet kunt bestaan. Dat je niet kunt betalen. Oh, dan is het de vraag. Heere, wie kan dan bestaan? Oh, dan gaan de oordelen losbreken. En dan die bange vraag. Wie kan bestaan? En op die vraag gaat de Heere zelf een antwoord geven in het zevende hoofdstuk. Kijkt u maar, want Johannes, hij ziet een nieuw gezicht aan het begin van het zevende hoofdstuk. De Heer, hij gaat hem laten zien aan Johannes wie er kan bestaan. Wie zijn dat dan die kunnen bestaan? Wel, dat mogen we zien uit dat gezicht. En wat ziet Johannes dan? Vier engelen in de uiterste hoeken van de aarde. En wat doen die engelen? Die houden de winden vast. Die houden de oordelen vast. Dat ze nog niet los zullen barsten. En ze houden ze vast. En waarom houden ze ze nog even vast? Wel, daar komt een engel vanuit het oosten. En wat roept die engel? Houd vast, totdat ik verzegeld heb de dienstknechten des Heren. Daar komt de engel aan. En hij gaat mensen verzegelen. Hij gaat mensen een teken geven aan het voorhoofd. En daar zien wij dat er 144.000 verzegeld worden. En die 144.000, dat zijn al de kinderen Gods. En die worden door een engel verzegeld. En als ze dan verzegeld zijn, dan breken de oordelen los. Maar wat wil dat zeggen? Dat je verzegeld bent. Betekent dat dan dat je de oordelen niet zult ondergaan? Nee, dat betekent het niet. Maar het betekent wel dit, dat je in de oordelen niet zult omkomen, omdat je draagt het waarmerk van Sions koning, omdat je met dat teken het eigendom van hem bent geworden. Zoals in vroeger dagen een slaaf gebrandmerkt werd, om daarmee aan te geven dat hij behoorde aan zijn eigenaar. Zo worden Gods kinderen verzegeld. En krijgen zij het zegel op hun voorhoofd, dat al straks de oordelen losbarsten en de kerk meegaat in de oordelen, dat ze in de oordelen niet om zullen komen, maar ze zullen eeuwig thuiskomen. dwars door de oordelen heen. Want dat is het visioen wat Johannes daarna zien mag. En dat brengt ons ook bij onze tekst. En wel Openbaring 7, de versen 13, 14 en 15a, waar wij Gods woord aldus lezen. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God. Onze tekst spreekt ons van het visioen van de triomferende kerk. En dan drie gedachten. Ten eerste waar zij is. Ten tweede waar zij vandaan komt. En ten derde hoe zij daar gekomen is. Het gezicht, het visioen van de triomferende kerk. Ten eerste waar zij is, waar zij vandaan gekomen is, en ten derde hoe zij daarboven gekomen is. Gemeente Johannes, hij mocht het zien hoe de rol geopend werd, en hij mocht zien hoe de koning van de kerk vooruit ging om zijn koninkrijk eenmaal te vestigen. Maar hij zag ook hoe achter hem aankwamen de paarden van oordeel en de paarden van moeite, de paarden van strijd. Maar ze waren allen aan hem ondergeschikt, want het zijn de barensweeën waarin de kerk straks eeuwig thuis komt. En daartoe zag hij ook dat er 144.000 verzegeld werden aan hun voorhoofd. Zij zouden met de ganse wereld door de oordelen heen moeten. Maar hij zag ook, en daartoe werd zijn oog van de aarde opgericht naar boven. Want wat ziet hij dan? De 144 verzegelde, die ziet hij opnieuw. Maar nu veel heerlijker, want wat lezen wij in het 7e vers? Na deze, dat is nadat hij eerst de verzegeling gezien had, ziet hij nu opnieuw, maar nu in den hemel. En wat ziet hij daar? Een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle natie, geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen en de palmtakken waren in hun hand. En zij riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op den troon zit en het lam. Johannes, hij mag blikken in den hemel. En wat hij daar ziet, dat kan die man nauwelijks bevatten. Hij ziet daar de triomferende kerk. Een schare die niemand tellen kan. Een schare dicht bij God, eeuwig bij God. Een schare gekleed in witte lange klederen. Met de palmtakken van de feestvreugden en der overwinning in de hand. Hij kan ze niet tellen. Johannes kan ze niet tellen, de machtigste engel kan ze niet tellen, en toch zijn ze bij God geteld, want God kent degene die de zijne zijn. Maar het drukt uit dat het een ontzaglijke grote schare is, een schare die niemand tellen kan. Johannes, hij ziet ze, en hij is verwonderd. O, en hij ziet dat ze overal vandaan komen, want onze tekst, ze komen uit alle naties, uit alle landen, uit alle volken, uit alle talen en tongen. O, ze zullen komen uit Amerika. Ze zullen komen uit China. Ze zullen komen uit Afrika. Ze zullen komen uit Polen, Tsjechoslowakije, België, Noorwegen en noemt u maar op. Overal vandaan zullen ze komen. Ze zullen ook komen uit Urk. Bent u erbij? Want dat is de grote vraag. Want dat ene woordje maakt zo'n groot verschil. Er staat namelijk niet: alle landen zullen komen, alle volken zullen komen. Dat staat er niet, gemeente. Maar dat ene woordje maakt zo ontzaglijk veel uit. Want wat staat er? Ze zullen komen uit alle landen. Dat wil zeggen, hier een enkeling, daar een groot getal, daar uit dat volk velen. En er zullen er velen uit Nederland zijn, gemeente. Want de Heer heeft zo ontzaglijk rijk gewerkt in ons vaderland. O, wat een godzalig voorgeslacht ligt er hier op Nederlands bodem begraven. Te wachten totdat hij komt. Er zullen er veel uit Nederland zijn. Er zullen er veel uit uw familie en voorgeslacht zijn. Er zullen er velen uit Urk zijn. Want daar heeft ook de Heer zijn kerk gehad. En rijk gewerkt en nog. Maar de grote vraag zal vanavond zijn. Zal ik daarbij horen? Zal ik bij die grote schare horen, die daar mag staan met de witte klederen. Ze zullen er zijn, hoor. En de Heere gaat door met zijn kerk, want ze zullen komen uit alle gewesten. En het zal waar worden wat Psalm 87 zingt. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Ze zullen er zijn. En wat doen ze daar nu in den hemel? Johannes, hij ziet ze staan. En wat wil dat nou zeggen? Staan voor God. Staan voor God wil zeggen dat je de innerste gemeenschap hebt met de koning. Dat je altijd bij de koning bent. En dat je de koning mag zien van aangezicht tot aangezicht. Dat je altijd zijn liefde mag ervaren. Dat je altijd bij hem zal zijn. Nooit meer uit zijn gemeenschap gesloten te worden. Dat wil zeggen staan voor de troon. Altijd bij God zijn. Altijd van God zijn. Nooit van God gescheiden. Altijd het lam mogen zien dat u vrijgekocht is. Dat wil het zeggen staan voor het lam. Maar kinderen, zijn ze nu alleen maar daar staande? Nee, ze doen iets. En wat doen ze daar dan? Als ze voor de troon staan van het lam, dan zingen ze. En wat zingen ze dan? De zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. Heere, zingen ze, u bent het geweest. U bent het geweest, Heere, die mij zalig gemaakt hebt. De zaligheid, Heere, die heb ik aan u te danken. U, Heere Jezus, bent het geweest, die mij voor eeuwig hebt vrijgekocht. U mag het nu eeuwig de dankzegging, de eer en de lof toebrengen voor de zaligheid. Heere, dat hebt u gedaan en dat voor mij. U hebt mij opgehaald, heren, uit het meezeg der ellende, waar ik me vrijwillig begeven had. O, weet u het nog van vanmorgen, wat is dat volk toch klein, als ze daar voor de troon staan en met verlichte ogen mag zien er afkomst. Want dat zien we nu allemaal nog gebroken, nu allemaal nog ten dele, maar straks zullen we volkomen verstand hebben en inzicht hebben. Dan zullen we de diepte zien waarin we gevallen zijn. Maar ook de grote heerlijkheid waarin de koning ons gebracht heeft. Dan kan het niet anders zijn als uw onbezweken trouw heeft nooit uw val gedood. Gemeente, zojuist hebben we er met elkaar van mogen zingen uit Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. We hebben mogen zingen van u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ach, en toen dacht ik, toen ik de gemeente zo hoorde zingen, zijn er nou ook die dat mogen zingen als een aanvangslied, om straks eenmaal dat lied voor te zingen. U weet het, hebt u het zojuist mee mogen zingen met uw hart? U alleen, o Heere, door u alleen. Om dat eeuwige welbehagen, want dat leert de kerk nou hier op aarde, bij aanvang zingen. En hebt u het zo mee mogen zingen? Want als we het hier niet hebben mogen zingen, zullen we het straks eeuwig boven nooit zingen. Och, en dan is het zulk een machtig lied, want niet alleen de grote schare zingt, nee, want ik lees verder ook nog. Dat ze zingen met de ouderlingen en de vier dieren. En de ganse engelenschaar werpt zich neder op de grond. En ze zingen, amen de lof en de heerlijkheid. en de wijsheid en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. O, wat zal dat toch een gezang wezen, daarboven in de hemel. O gemeente, want ik lees dat er staat en ze zingen met grote stem. En dat ziet hierop, dat wij het nu vaak in aanvang met een bevende stem zingen. Dat we nu vaak met een betraand oog zingen. Dat we nu vaak zingen met een gebroken stem. Omdat we God de lof niet kunnen waarmaken die hij zo waardig is. Nu moeten we het vaak zingen in de strijd. Vaak in de aanvechting, Heere. Zou ik u nou eens een ogenblikje waar mogen bedoelen? Heere, zou ik u nou een ogenblik de lof moeten zingen? U bent het zo waard. Maar u weet dat ik zo'n eerover ben. En dat ik in al het zingen toch nog zo vaak mezelf bedoel. Heere, zou ik nou nog een ogenblik in waarheid uw naam de lof mogen brengen. Hier op aarde vaak. Met een betraand oog en een gebroken stem. Hier vaak luisterend. Hier vaak met een valse toon. Maar dan staat er met een grote stem. Dat wil zeggen, alles komt er in mij. Het ganse lichaam zingt de lof en de eer. Niet meer gehinderd door de zonden, maar volkomen de Heere zingen. Gemeente, ik zei het al. Is er ook hier iemand die onder het horen van dat gezicht zegt. Heere, zou ik daar nou bij mogen zijn? Heere, daar strekt nou al mijn lust en mijn verwachting heen. Heer, ik ben het hier op aarde zo moe. Heer, ik ben mezelf zo moe en ik val mezelf zo moe. Maar nou heb ik gehoord dat er een plaats is waar ik straks volkomen eeuwig zonder zonde u mag meezingen. U al de eer mag toebrengen, Heer. U weet hoe vaak ik het hier moet doen met een tekort. Maar Heer, ik verlang zo naar die dag dat ik nou van alles ontbonden zal worden. En u de eer zou mogen geven die u zo waardig bent. Verlangt u er ook wel eens naar, kerk van God. Volk van God, verlangt u er wel eens naar om boven te zijn. We spraken er zojuist over. In de kerkraadskamer, er is een boek verschenen. En dat heeft de titel, die heimwee hebben die komen thuis. Heb u nou wel eens heimwee? Heb u nou wel eens heimwee naar boven? Want wat is dat, jongens, als je heimwee hebt? Dat heb je als je niet thuis bent. Als je op vakantie ergens bent. En je verlangt naar huis, want je voelt je niet thuis. Je mist je vader en je moeder zo, dan heb je heimwee. En zo heeft de kerk van God heimwee. Heimwee om thuis te komen. O, hebt u ook wel eens heimwee? Heimwee om bij God te zijn. En als u dat heimwee niet kent, komt u nooit thuis. Want dan heb je een heimwee naar de hel. En dan komt u daar. Want het heimwee maakt uit waar uw reis heen is. Jonge mensen, waar heb je heimwee naar? Verlang je nou al naar de maandag, omdat de zondag een laste dag is? Verlang je nu al naar de week, om je weer straks te kunnen uitleven? Oh, dan heb je heimwee naar de zonde. Dan heb je heimwee naar het verkeerde, naar het boze. En als je daar heimwee naar hebt, zul je straks eeuwig verloren. Maar de kerk des Heren, die heeft heimwee naar huis. Die willen naar huis om bij God te zijn. O gemeente, Johannes, hij zag die schare die niemand tellen kon. En als hij dan die schare ziet, dan is hij zo verwonderd. Dan is hij zo verwonderd over die schare. En hij blijft maar kijken en hij blijft maar staren. En hij kan het maar niet begrijpen wat hij daar ziet. En dan is er een van de ouderlingen die ziet het. En die ziet in Johannes die vragende blik. En hij ziet in Johannes dat hij het maar niet begrijpen kan. En dan komt die engel aan, die ouderling. En die zegt tegen Johannes. Johannes, wat is er? Vertel het eens, wat zie je nou, Johannes? Kijk nou eens, wie zijn dat daar? Johannes, vertel het maar, wie zijn het? En dan zegt Johannes, ik weet het niet, Heer. Ik weet het niet. En daar is het de engel om te doen. Want dan zal de engel dat geheim, de ouderling dat geheim van verklaren. Want de engel, hij gaat het zeggen. Wie zijn dat nou? En dan zegt hij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En dan zegt de engel het, luistert u maar, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. O, nu zegt de ouderlingen, deze, die je daar ziet, Johannes, waar jij niet van kan begrijpen, dat ze zulke witte klederen aan hebben. Want jij weet, Johannes, wat het is om zondaar te zijn. Daarom kan jij het ook niet begrijpen, dat daar eenmaal die schade zal zijn met de witte klederen. Maar daarom zal ik je verklaren hoe ze daar gekomen zijn. En wel, ze komen uit de grote verdrukking. En wat is dat dan? De grote verdrukking, wel dit. Dat begint allereerst in de tijd van Johannes zelf. De tijd waarin Johannes leefde. Want in de eerste plaats is het boek geschreven voor de kerk van de verdrukking in de tijd van Johannes. En dan denk ik aan Jacobus. Hij is de eerste martelaar die sterft op het schavot. En dan denk ik aan Stefanus. O, hoe hij ook sterven moet in de grote verdrukking. Hoe dat de stenen neerdalen op zijn lichaam. En hoe hij daar neerstort met de bede op zijn lippen. Vader, vergeef het hem, weer een martelaar. En dan denk ik aan degene die door Saulus, als hij gaat rond, dreigende moord en doodslag. O, en hij de mensen uit de huizen sleept, dan zie ik daar in vervulling gaan. De grote verdrukking, hoe dat de vaders en de moeders weggesleurd worden van de kinderen, geworpen in de gevangenis. Maar dan zie ik ook daarin, hoe in vervulling gaat wat ook later Paulus van zichzelf zegt. Ik word geofferd als een drankoffer den Heeren. En zo moet de kerk ingaan door de grote verdrukking. En dan denk ik op dit ogenblik ook nog aan Polycarpus. Polycarpus, hij is bekend geworden uit de kerkgeschiedenis. Polycarpus, hij is de bisschop van Smyrna. En in zijn jonge jaren heeft ook Polycarpus Johannes de apostel mogen leren kennen. En ook deze Polycarpus gaat in door grote verdrukking. Want als hij 86 jaar oud is, moet u nagaan. 86 jaar oud is Polycarpus. En dan wordt hij door de soldaten van de keizer uit zijn woning gehaald. En gesleurd voor de stadhouder. En de stadhouder die zegt tegen hem, Polycarpus, zweer en ik laat u los. Scheld Christus. En daar staat hij, de oude Polycarpus. Gebogen, maar niet geknakt. In de kracht van de Allerhoogste zegt hij tegen de stadhouder, hoe zou ik dat kunnen? 86 jaren dien ik hem en hij heeft mij geen enkel kwaad gedaan. Hoe kan ik dan de koning lasteren die mij gered heeft? En het volk is in oploop gekomen en het volk gaat achterna en het volk grijpt van alles om hem op de brandstapel te brengen. En als dan Polycarpus op de brandstapel staat en het joelende volk eromheen en Polycarpus gebonden wordt, dan is van Polycarpus nog het gebed bewaard gebleven, wat hij bidt daar op de brandstapel. En ik wil het u voorlezen wat hij daar op de brandstapel bidt. En wel dit, Heere, almachtige God, Vader van uw geliefde en geprezen Zoon Jezus Christus, door wie wij bij u mogen leren kennen, God der engelen en machten, en van geheel de schepping en van het ganse geslacht der rechtvaardigen, die voor uw aangezicht leeft. Ik loof u, dat gij mij deze dag en dit uur waardig gekeurd hebt, om onder het getal der martelaren deel te krijgen, aan de drinkbeker van Christus, tot de opstanding van het eeuwige leven, van ziel en lichaam, in de onverderfelijkheid van de Heilige Geest. Mogen ik onder hen worden opgenomen voor uw aangezicht heden als een rijke en wel aangename offeranden, zoals gij het hebt voorbereid en tevoren geopenbaard en vervuld. Gij, de onbedriegelijke en waarachtige God, daarom prijs ik u om alles. En ik loof u, ik verheerlijk u door de eeuwige en hemelse hoge priester Jezus Christus, uw geliefde Zoon, door wie en met wie, u en de Heilige Geest, zij de heerlijkheid, nu en in de komende eeuwen. Amen. En daar, op de brandstapel, bidt Polycarpus, Heere, ik loof en ik dank u. En als dan het vuur op de brandstapel wordt aangestoken, dan is er een van de toeschouwers die staat te kijken en opschrijft, een van de kinderen des Heren. Want toen hij amen had gezegd, werd de brandstapel aangestoken en toen een grote vlam opschoot, zagen wij een wonder. Het vuur kreeg het uiterlijk van een welving, evenals een zeil van een schip dat door de wind gebold, en het omgaf het lichaam van de martelaar als een muur. En zijn lichaam was in het midden van het vuur, niet als brandend vlees, maar als een brood dat gebakken wordt. En wij namen een lieflijke geur waar, als van kostbaar reukwerk. O, daar gaat de kerk in, door de grote verdrukking. Polycarpus op de brandstapel, opgeofferd als een lieflijk offer voor den Heere. En daar is hij ontslapen. Ja, want de kerk des Heren, die ontslaapt in Christus. En toen de vlammen zijn lichaam doden, ging Polycarpus naar boven. En werd hij toegevoegd aan die schare die niemand tellen kan. Toen was hij daar, waar Adam was, waar Abraham, Jacob en Isaac zijn. Waar David is, waar Salomo is. Waar Jesaja is, waar de ganse kerk. Waar ook Johannes was, aan die scharen werd ook hij, Polycarpus, toegevoegd. En kreeg hij dat witte kleed en de palmtak in zijn hand. De grote verdrukking staat er. Maar dat heeft een wijdere betekenis. Het ziet niet alleen op de vervolgingen van de eerste christengemeente. Nee, het ziet op het ganse leven van Gods kerk. Het ziet op al de vervolgingen en beproevingen van Gods volk. Heel het leven is voor de kerk des Heer hier op aarde een grote verdrukking. Dat heeft ook al Jacob gezien toen hij aan het einde van zijn leven kwam. Want wat zegt Jacob? Weinig en kwaad zijn de dagen mijn levens geweest. Jacob, hij mocht het zien door genade dat het hele leven hier op aarde een strijd. En de bekende woorden van Mozes komen zo in de gedachten waar we lezen. Aangaande de dagen onze jaren. Daar zijn 70 of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Waarom komt het nu dat het leven voor Gods volk en voor Gods kerk nu genoemd kan worden een grote verdrukking? Hoe komt dat toch dat het leven hier op aarde niet anders dan genoemd kan worden een grote verdrukking op aarde? Wel, dat komt hierdoor, omdat de kerk des Heren hier op aarde een strijd heeft. Een strijd heeft tegen een driehoofdige vijand. Allereerst de zonden en onze eigen natuur, de wereld en de duivel. Want deze vijanden zijn het, die maar voortdurend erop uit zijn om Gods kinderen ten val te brengen. En dan lezen wij zo treffend in de Heidelberger Catechismus dat er staat: het zijn onze doodsvijanden, de duivel en de wereld en ons vlees. Ze houden niet op om ons aan te vechten. Het zijn dus doodsvijanden, de zonden, de wereld en de duivel. Die hebben maar één doel, jonge mensen, om je in hun macht te krijgen en om je te doden. Daar is het hen op aangelegd, om de kerk des Heren, als het komt, ook van de Heren te vervreemden. Dan zijn daar allereerst de zonden. O, wat heeft de kerk des Heren te worstelen tegen de zonden. Mag ik er eens een paar noemen, waar de kerk des Heren zo heeft tegen te strijden. Allereerst ons hoogmoedige bestaan. Want gemeente, de kerk des Heren draagt om een hoogmoedig bestaan van zichzelf. En wat heeft ze daar een strijd tegen te vechten? Want met alles wat ze van de Here krijgt, wil ze nou altijd maar in de hoogte, altijd maar zichzelf bedoelen. Als de kerk des Heren een gunst van God ontvangen heeft, ach, en we gaan dat op de gezelschappen vertellen. O, hoe ligt aan ons de hoogmoed niet bij, om met alles wat God ons geschonken heeft, onszelf te bedoelen. O, en dan moet de Heren ons steeds weer brengen, in het dal van hoogmoed om te sterven, aan de hoogmoed. Wat een strijd heeft de kerk des Heren tegen de hoogmoed. Wat heeft het een strijd tegen geldzucht. O, wat kan er onder dat bekeerde hart toch nog een sterke binding zijn aan het geld. O, wat kan er veel strijd zijn om geld, om goed in deze tijd. Ook daarin moet de kerk des Heren losgemaakt worden van alles wat op de aarde zit. We zitten er vaak zo aan gebonden. O, wat kan de kerk des Heren vallen in de zonden van het vlees. En dan denk ik aan David als hij daar zit op zijn dak. En zijn ogen laat gaan over de naakte vrouw Bathsheba. O, wat kan ook de kerk des Heren daarin vallen. In de zonden, in de boezemzonde van haar hart. Wat heeft ze daar toch een strijd tegen. Wat kan dat toch vaak de ziel benauwen, als die zonden weer opstaan van hoogmoed, van geldzucht, van vleeselijke lusten, van toren, van drift. Want ook wat brengt de toren van een mens, toch vaak scheiding tussen Gods kinderen, omdat we driftig zijn en zomaar wat eruit flappen. Dat maakt het leven hier op aarde zulk een strijd, omdat we altijd te strijden hebben tegen de zonden. Want de zonden hebben maar één doel en dat is om ons af te trekken van de levende God en ons mee te zuigen de poel van zonden en ongerechtigheid. En het zijn doodsvijanden, dat wil zeggen, ze laten ons geen ogenblik los. Daarom is het hier een grote verdrukking voor de kerk des Heren, omdat die doodsvijanden maar niet ophouden en altijd de kerk maar benauwen en altijd maar aanvallen. En de kerk daar vaak zo aan toegeeft. Maar daarnaast is er ook de wereld. Ook de wereld benauwt Gods kinderen zo vaak. De Heer Jezus, hij heeft het zelf tegen zijn kinderen gezegd. Omdat gij niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld verkoren hebt, daarom haat u de wereld. Hebt u daar wel eens last van gehad, dat de wereld u haat? Hebt u dat wel eens gemerkt, dat de wereld met u geen omgang wil hebben? Jonge mensen, heb je er ook wel eens last van, dat de wereld niet met je om wil gaan? Als je zegt dat je de zaterdag op een andere manier wil besteden. Als je op je werk zegt dat je niet mee wil doen met de ongerechtigheid. Dat je niet kan lachen om de zedeloze grappen die er gemaakt worden. Omdat je iemand wel eens aanspreekt. Omdat je wel eens zegt tegen iemand, met ernst en eerlijkheid, jongen, als je zo doorgaat, ga je eeuwig verloren. O, dan merk je de vijandschap. Dan word je aangezien voor een vrome Jozef. Dan willen de vrienden niet meer met je te maken hebben. Dat kan ook in de kerk hoor. Denk maar niet dat onze jonge mensen het makkelijk hebben. Want als je niet met de wereld meedoet, en de wereld zit ook hier in de kerk hoor, als je niet meegaat waar de jeugd heen naartoe gaat, dan heb je de haat van de wereld, de haat van de kerkjeugd. Want je moet meedoen en anders ben je een spelbreker. O, dat kunt u ook merken in een familie. Dat ze niet meer met u om willen gaan. Die zijn zo vroom. Dan kun je nooit eens lekker lachen. Die mensen hebben altijd overal wat op aan te merken. En je voelt als je op de verjaardagen zit, dat je geen gesprek kunt voeren omdat er geen belangstelling is. Voor de dingen van de eeuwigheid, o, wat kun je dan eenzaam voelen. Dan voel je de haat ook van de familie dichtbij. Als je in waarheid voor Gods naam en eer uitkomt. Als je niet met alle dingen mee kunt en ook je familie wel eens moet waarschuwen. O, wat kan het dan moeilijk zijn, ja. Dan kun je zelfs wel eens verdrukking van je man hebben. Als je in het verborgene de Heere zoekt dat je man zegt, houd toch eens op met dat bidden. Moet je nou altijd maar bidden en zuchten en weeklagen. Wees toch eens vrolijk. Dus dan tegen je man moet zeggen, maar ik kan voor God niet verschijnen. Man, ik heb God nodig, ik ben God kwijt. O, dan kun je wel eens voelen dat je eenzaam door de wereld moet gaan. En dat de wereld zo dichtbij is en dat de wereld je soms zo benauwt. Kerk des Heren, wij moeten door een grote verdrukking heen gaan. Een verdrukking van de zonden. Een verdrukking van de wereld, omdat God ons uit de wereld gehaald heeft. En dan kan er echt niet zoveel mee door worden als de Heer je uit de wereld gehaald hebt. Want dan voel je dat je de wereld in je hart omdraagt. Maar dan komt er een brug naar de wereld. Alles wat de wereld wil, wil je dan niet meer. Oh, en dan komt de wereld in opstand. Want de wereld wil je niet loslaten. En de wereld wil niet aangewezen worden, want dan word je in de conscientie. Dan word je nagel in de conscientie van de wereld door je godvruchtige levenswandel. En dan gaat de wereld je mijden en zeggen met ziet, daar kunnen we niet meer mee. Ook in de kerk word je dan soms nog eenzaam. Maar ten derde is er een doodsvijand, de duivel. Ook hij laat niet los om de kerk des Heren te benauwen. Hij gaat zelfs rond als een briesende leeuw. O, hij zal de kerk des Heren wensen te verscheuren. Hij zal wensen ze af te trekken van de Heren. En het is dat de Heer Jezus het zelf gezegd heeft tegen Petrus. Petrus, Petrus, de Satan heeft zeer begeerd je te zichten als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden, Petrus. Anders was jij onder het geweld van Satan bezweken. Ja, want wat zegt ook onze catechismus daarvan, van die strijd. En in die strijd kan de mens niet staande blijven. Daar wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik staande kunnen blijven. Kerk des Heren, heb je het gemerkt, dat je nou nooit staande kunt blijven. Ene zondige gedachte en je valt al, zo voor de zonde. Eén woord van de wereld en je beeft al. Eén aanval van Satan en je geeft al toe. Dat is het bestaan van ons van naturen. En daarom hebben wij zo nodig de bede. Wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand krijgen. Gemeente, bid dan om de Heere, of dat hij u staande houdt. En hij zal u staande houden, want de kerk, dat weten ze ook. Ze strijden niet alleen, maar ze strijden in de kracht des Heeren. En de Heere, hij weet van ze af. En dat u het ook mee mag zingen. Dat de Heere daarvan af weet uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen zijn in uw fles bewaard. Gemeente, geen strijd en geen overwinning. Die beiden horen bij elkaar. Waar geen strijd is, daar is ook geen overwinning. En toch ligt de vraag wellicht bij u. Ook in de mond. Maar komt de kerk des Heren nou boven omdat ze zo goed gestreden hebben? Is de kerk des Heren nou zalig geworden omdat ze door die grote verdrukking heen gegaan? Nee toch. Maar waarom komt de kerk des Heren dan door al die strijd heen, door die grote verdrukking heen, dan boven wel? Dat geheim geeft ook de ouderling ons aan. Want hij zegt, zij komen uit de grote verdrukking en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods. Zij hebben hun klederen gewassen en wit gemaakt en daarom zijn ze voor de troon van het lam. U zult vragen, waren hun klederen dan bezoedeld? Hadden ze dan vuile klederen die gewassen moeten worden? Ja, ze hadden klederen die vuil waren, klederen die bezoedeld waren met de zonden. O, en dat brengt ons dan in het paradijs. Want daar was de mens voor God geschapen zonder zonden, in de ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En mocht hij omgaan met God, drieënig, en hij wandelde voor zijn aangezicht, En hij mocht een Heere horen in de wind des dags. Maar Satan heeft de mens verleid. En daar is de mens gestort van die eeuwige heerlijkheid in de verlorenheid neer. En toen kwam God. Toen kwam God. En God zei, waar zijt gij? En toen is het begonnen wat het mensdom nog steeds doet. Namelijk dit. Je eigen naaktheid en zonde bedekken met eigen gemaakte klederen. Want als de Heere dan komt, waar zijt gij? Kom nou eens tevoorschijn, Adam en Eva. Laat nou eens zien wie je bent. O, dan komen ze daar en dan hebben ze schorten gemaakt. O, en dan staan ze daar met hun vijgenbladeren. En zo willen ze de naaktheid en de zonde bedekken als God zegt. Waar zijt gij? O hij, die rein en heilig is, ze voelen dat ze voor God niet kunnen bestaan. En als een mens nou maar kwam zoals die was, in zijn naaktheid en in zijn schande voor God, dan was er nog doen aan. Maar een mens probeert al zijn zonden weg te werken. En hij probeert zich een kleed aan te passen van eigen gerechtigheid, om zijn eigen bezoedeldheid te verdrijven. Maar wat is het dan een wonder van genade, als God in de prediking uw eigen kleed gaat ontdekken. Als de prediking u laat zien dat u nu niets anders bezig bent dan een kleed te maken om voor God aangenaam te zijn. Maar als de Heere ook aan u gaat vragen, waar zijt ge? En ge komt dan met uw kleedje van uw eigen werken. En u komt dan voor de Heer omdat u denkt dat u al uw zonden wel kunt bedekken voor God. Met uw kleed van werkheiligheid en vroomheid. Met het kleed van uw trouwe kerkgang, van uw bidden en van uw zingen. Als u daar dan voor God staat, dan is het een eeuwig voorrecht. Als u daar met uw eigen kleed, door de heilige wet van God ontkleed gaat worden. Want dat doet de wet des Heren in het leven van zijn kinderen. Die gaat alles wat u zelf aan klederen gemaakt had, van u aftrekken. En hij laat u zien dat u met al uw werkheiligheid niet één gram genade kunt aanbrengen. En dat al uw werken niets anders zijn dan grote dwaasheid. En dat u met al uw vroomheid niets anders doet dan God tergen en de zonde verbeteren. Maar daar is de wet nu juist zo geschikt voor, om u te laten zien. Want de wet, hij eist heiligheid en reinheid. De wet des Heren eist van uw volkomenheid. En als u in de spiegel van Gods heilige wet staat, en u staat daar met uw eigen gemaakte kleedje, dan laat de wet wel zien wie we zijn. En dan laat de wet zien dat we niets anders zijn dan vuile zondaren van God. Van de hoofdschedel tot aan de voetzool, enkel melaatsheid van de zonden. O, dat de Heere ons zo vanavond in die spiegel hield. En dat we gaan zien dat we heiligheid en reinheid nodig hebben. Want God is heilig. En wij kunnen God niet ontmoeten als we niet gewassen zijn. In dat vuile zondaarskleed van ons kunnen wij God niet ontmoeten. Want dat heeft de Heere al doen zien op de Sinaï. Toen het volk moest naderen voor God. Toen heeft de Heere al symbolisch gezegd. Laat het volk de klederen wassen en reinigen, voordat zij komt in mijn aangezicht. En daarom kan niemand God zien, die onrein is, van de hoofdschedel tot aan de voetzolen toe. Die kan voor God niet bestaan. En als we dat in ons leven gaan zien, dat alles wat wij nou zelf gedaan hebben, voor God niet kan bestaan, dat er dan in ons hart de bede mag geboren worden. Ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. O, dan is het zo noodzakelijk, dat we gaan zien dat er een reinigingsmiddel is. Want wij hebben alles al geprobeerd om ons te reinigen. En het is Jesaja die zegt, al zou ik u wassen met salpeter, het zal niet kunnen. Want de zonden kunnen wij er niet afwassen, hoe dat we het ook proberen. En daarom die beden, ontzondig gij mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaas zal rein zijn en genezen. En dan gaan we nodig krijgen iemand die ons kan reinigen. Als we nou onszelf niet meer kunnen reinigen. En als God nou komt te eisen dat we rein en heilig zijn. Want hij heeft het tot u gezegd, ge zijt rein. Ge zijt heilig uit mijn handen voortgekomen. En nu heb ik er recht op dat ik ook heilig voor mijn aangezicht sta. En daar staat u dan in uw zondaarspak. Daar staat u dan in uw ongerechtigheid. En u kunt niet betalen. En u hebt niets om te betalen. En u hebt nou alles geprobeerd om te betalen. Maar u kon niet betalen, want hoe meer dat u wilde betalen, hoe verder dat u wegzakte in die poel van ongerechtigheid. Dan is het zo noodzakelijk dat er in het hart die bede geboren wordt, Heere. Is er dan nog een middel dat mij kan reinigen? En dan wordt het zo'n groot wonder, als in het evangelie van vrije genade de boodschap verkondigd wordt. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Als de zondaar dat mag voeren, dan zingt hij weg in verwondering. Kan het dan nog, Heere, kan het dan nog, kan het dan? Van die melaatsheid, die ongeneeslijke ziekte, kan ik dan nog verlost worden? Ja, zegt de Heere, want het bloed van Jezus Christus, dat alleen kan je reinigen van al je zonden. En in wat voor weg gaat dat nou? Want er zijn er misschien vanavond ook die zeggen, ja, ik weet dat ik melaats ben. En ik weet dat er een geneesmiddel is, het bloed van Jezus Christus. Maar nu lees ik dat dezegenen die nou daar staan hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. En wat is dat nou? Je klederen wassen in het bloed des lams. Is er iemand die met die vraag zit en zegt, Heere, ik weet dat er bij u vergeving is. En ik weet, zielsbevindelijk, dat ik vergeving nodig heb. Maar ik weet niet hoe ik het kan bekomen. Hoe kan ik nou mijn klederen wassen in het bloed des lams? Weet u wat dan de weg is die het woord des Heer u vanavond aanwijst? Namelijk de weg van Psalm 32, bekende, o Heer. Aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Want dat zegt ook Johannes, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons reinigde van alle ongerechtigheid. Dat is je klederen wassen in het bloed des lams. Dat is met de koorden van veroordeling tot God gaan en zeggen, o God, als u met mij deed naar recht, dan zou ik verloren moeten gaan. Dat is de eerste vrucht van het zaligmakende geloof. Dat je het met God eens wordt en dat je zegt, Heere, als u met mij in het recht gaat, ik zal niet kunnen bestaan. Nee, Heere, voor mij is er geen genade, want ik heb alles verzonden. En als je dan zoals een boeteling pleit, voor het aangezicht des Heeren en al je zonden beleidt, en er niet één achterhoudt. Want o, oh, wat is een mens arglistig, hij wil nog wel wat zonde beleiden, maar al zijn zonden beleiden, dat is alles eerlijk en openbaar voor de Heere neerleggen. En al die zonden bewenen voor het aangezicht des Heeren. En als je dan zo daar ligt voor God. En de Heere zegt, en nou heb ik nog een middel voor je. Nou is er maar ene weg dat je zalig kunt worden. Dat is door het waarachtige geloof in mijn Zoon. En de Heere geeft je dan een kruimeltje geloof. En je gaat zien dat er nou een weg des behouds is in Jezus Christus. En je mag geloven dat hij ook voor jou gestorven. En dat dat bloed wat nou gedropen heeft op Golgotha's heuvel, ook voor jou gedropen heeft. Dan gaat er een wereld open. Dat is ontzettend. Want als je iets gevoeld hebt van de toren Gods, wat het zeggen wil om voor eeuwig verloren te gaan, dan is dat bloed zo'n wonder. Want nou kun je in dat bloed rein en heilig voor God zijn. God die je van zijn aangezicht zou verteren, wordt in dat bloed een liefhebbende vader. Gemeente, dan zingt de kerk des Heren weg. Als je van die straf voor eeuwig bent ontheven. We hebben het vanmorgen gezegd. Met Psalm 85 die de bittere toren hebt weggedaan. Hebt u de toren Gods wel eens gevoeld en wat het zeggen wil. Als de toren Gods over u gaat ontbranden. En dan te horen dat er behoud is in Jezus Christus. En dat als dat bloed toegepast is aan je hart. De engel des verderfs niet voorbij zal gaan. Want dan is het zo dat dat bloed reinigt van alle zonden. En zoals vroeger het bloed gesmeerd werd toen het volk uit Egypte ging. Als het bloed zo toegepast is aan je hart, zal de engel des doods voorbij gaan. Dan ontvang je dat zegel aan je voorhoofd, dat je eigendom des Heren bent. Want dan ben je rechtvaardig in Christus. Dan heeft Hij alles voor je betaald. En dat is zo noodzakelijk, om in een weg van schuldbekentenis en schulderkentenis voor God je klederen te wassen, in het bloed des lams om eeuwig, rein voor God te kunnen verstaan. Gemeente, jonge mensen, zou je daar nou geen zin in hebben, om je klederen nou eens te wassen in het bloed des lams, om nou eens alles eerlijk voor de Here te belijden, en te zien dat het leven wat je nu leidt, een leven is wat je eeuwig in de dood zal brengen, een leven wat je eeuwig in de hel zal brengen. Zou je nou nog niet tot God je eigen wenden en zeggen, Here, Heere, zou u me nou nog aan willen zien? Want ik reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, nou heb ik gehoord dat er een schare is die hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. Heere, zou het nou ook voor mij kunnen? Beleid voor de Heer oprecht je zonden. Breek met de wereld en alles waar je aan vast zit. En zoek het toch op je knieën voor de Heere. Heere, behoud mijn ziel. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit, want er is nog genade, want Johannes, hij ziet het, en mag ik u daar nog eenmaal op wijzen, als hij daar ziet, die lam, die klederen gewassen hebben, die grote menigte, als hij daar ziet, dan staat er in het woord van God, ze komen uit de grote verdrukking. Maar op grond zouden we het ook zo mogen vertalen. Ze zijn komende uit de grote verdrukking. En wat betekent dat? Als Johannes ziet die grote scharen die niemand tellen kan, dan ziet hij dat er nog steeds toegevoegd worden. Want met eerbied gezegd, Johannes, hij ziet de scharen, maar hij heeft Polycarpus nog niet gezien. Ook Polycarpus werd even later toegevoegd. En zo zijn er nog steeds die toegevoegd worden aan de scharen die niemand tellen kan. Het gaat nog door. Er worden er nog steeds toegevoegd aan die scharen die niemand tellen kan. Jonge mensen, ouder in mijn midden. Het kan nog. Ga dan tot hem. Wiens bloed gevloeid heeft op Golgotha's heuvel. En vraag, Heere, wilt u het bloed van de verzoening ook aan de deurpost van mijn hart strijken? Want straks komen de oordelen en de gerichten. En dan zal ik niet kunnen blijven bestaan, Heere. Ene druppel bloed, Heere, uitgenade, zal me helemaal reinigen. En dan kan ik voor u bestaan. Want, en daarmee gaan we eindigen. Dat is de gelijkenis van de bruiloft des lams. De koning, hij had een bruiloft. En alle bruiloftsgasten kregen een kleed aan. Ze werden allen gekleed met een bruiloftskleed. En zo mochten ze daarin gaan. En tenslotte komt de koning. En hij overziet de scharen die binnengekomen is. En allen hebben zijn bruiloftskleed aan. Allen? Nee. Eén ziet hij daar zitten. En zegt, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. O, en hij verstond. Veel kun je zeggen hier op de wereld. Je kunt je kerkraad bedriegen, je kunt je dominee bedriegen. Je kunt jezelf bedriegen, menende een bruiloftskleed aan te hebben. Maar als de koning van de kerk komt en hij treedt de bruiloftskleed aan, de bruiloftskamer binnen. En hij ziet al de gasten zitten en hij komt naar je toe. En je hebt geen bruiloftskleed aan, dan zul je verstommen. En dan zal de koning zeggen, bind hem en werpt hem in het uiterste, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Daar wordt hij weggegaan. En Bunyan heeft het gezegd. En ik zag hem weg van de hemel naar de hel, menende in te gaan, voor eeuwig verloren, nog eenmaal. Zoek dan toch de klederen te wassen in het bloed des lams, want met die klederen zul je eenmaal eeuwig binnen kunnen gaan. Dan zul je eenmaal aan de tafel bij het lam mogen aanzitten, kerk des Heren ten slotte. Om u is het begonnen in dit schriftwoord, want daartoe heeft hij het gegeven. Gij zult in moeten gaan door vele verdrukkingen. Al wat kan de strijd zwaar zijn. We hebben ervan gezongen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Is het ook aan u te zien? Draag je ook een zwerversplunje? Of ben je nog gekleed naar de mode van deze tijd? Heb je nog een godsdienstgewaad aan? Of ga je als een arme zwerver? Ga je als een geestelijke bedelaar over de aarde? En kan men het zien dat je tranen schrijft vanwege de zonden. Dat je tranen schrijft vanwege je kinderen. Dat je tranen schrijft vanwege het verval van de kerk. O, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen zijn uw fles bewaard. Kerk des Heren, ween je wel eens? Of heb je ook als een ongevoelige conscientie gekregen? Want de wereld is vol van ongevoelige mensen. Maar ween je nou nog wel eens voor Gods aangezicht? Zeg het nou eens, wanneer heb je voor het laatst geweend? Zeg het nou eens eerlijk, kerk van God. Wanneer heb je voor het laatst geweend? Over je zonde. Over je afkering van God. Over de ellende waarin je kinderen leven. Waarin je vader of je moeder leeft. Heb je nou echt wel eens voor God nog weer van die tranen geschreid van berouw? Kerk des Heren, door grote verdrukking moet je heen gaan. O, als je het zo goed hebt nu, dat is niet zo'n best teken, hoor, als je met de wereld mee kan. En als je zo weinig last hebt van de zonde, dat betekent dat je ze veel binnenlaat. Strijd dan de strijd, waan de wapenuitrusting Gods, en ga als een bedelaar door deze tijd heen. Laat de mensen aan je zien dat je een pelgrim bent op weg naar Sion, en spreek veel met je kinderen, dat je verlangt om ontbonden te worden, om met Christus te zijn, om daar met die witte klederen aan en de palmtak in het hand, om daar eeuwig God groot te maken, gemeente. Wanneer heb je er voor het laatst over gesproken, dat je zo'n verlangen had om heen te gaan, dat je ouders het horen of je vader en moeder, of dat je kinderen er iets van gehoord hebben, dat je zegt, Heere, nou verlang ik ontbonden te zijn. Dat je vader of je moeder, je kinderen wel eens zeiden wat vader of moeder nou toch heeft, ik weet niet. Maar ze zijn zo hemelsgezind. Ze spreken zo van dingen waar ik niet van weet. Heren, zou ik het ook mogen doen. Jonge mensen, heb je ook zulke ouders die wel eens tot je gesproken hebben van dat grote verlangen om heen te gaan. En was je toen niet een ogenblik jaloers? Dat je zei, o vader, o moeder, zou ik mee mogen reizen? Want als ik straks voor God verschijn, kan ik met u meereizen. O, heb u zo wel eens uw kinderen heilig jaloers mogen maken. Door die hemelse wandel om straks eeuwig boven te komen. Nog een ogenblik volhouden, kerk des Heren. De oordelen komen en je zult erin mee moeten maken. Omdat je verzegeld bent en je klederen gewassen hebt. In het bloed des lams zul je eeuwig boven komen. En dan zul je mogen zingen, de zaligheid zij onze God, die op den troon zit, de lof en de heerlijkheid en de dankzegging, en de eer en de kracht, en de sterkte zij onze God, in alle eeuwigheid, zult u straks mee mogen zingen. Amen.